Tijd voor een nieuwe koffie en croissant. Welkom en leuk dat je luistert. In deze aflevering spreek ik met Claudia Dame. Ze is foodfotograaf en influencer met een enorme positieve drive. Iets meer dan een jaar geleden zette zij de stap om fulltime te ondernemen en ging volledig voor wat haar het meest gelukkig maakt. Verwacht een gesprek over fotografie, samenwerkingen met klanten en Claudia's kijk op influencers. Maar ook over ontdekken, doorzettingsvermogen en vertrouwen hebben in jezelf en in je leerproces. Over hoe je ervoor kunt zorgen dat je uit je comfortzone stapt en je dromen najaagt. Met daarbij ook hoe Claudia zelf naar haar eigen toekomst kijkt. Nou Claudia, superleuk om jou te spreken in deze aflevering van Koffie en Croissants. Ik heb hier enorm naar uitgekeken, want ik volg je al een tijdje op Instagram. En ik weet stiekem dat jij een mooie reis hebt doorgemaakt het afgelopen jaar alweer. Want je bent wat was het? Januari 2023 heb jij echt de stap gezet om fulltime te gaan ondernemen. En ik weet een klein beetje van jouw reis daar naartoe. Maar ik zou het heel leuk vinden om ook in deze podcast daar misschien eventjes in te duiken. Maar superleuk dat je wilde aanhaken bij deze podcastserie.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Hey, vertel eens even, hoe ging dat? Januari 2023, of de reis, even de stappen daar naartoe.
ja, ze zeggen wel eens van succes. It took her years to become an overnight success. Je bent natuurlijk, bijna niemand is opeens in de positie om te kunnen zeggen, ik stop met werken en ik ga dit fulltime doen. Dat heeft jaren geduurd. Ik ben daarvoor denk ik 4 jaar bezig geweest. En als je het aan mijn man vraagt, heb ik die 4 jaar lang echt veel te hard gewerkt. Ze voelden het voor mij niet helemaal, want ik deed wat ik heel erg leuk vond. Dus het is niet dat ik het gevoel had van, ik ben non-stop aan het werk. Maar ik heb er wel 4 jaar lang naartoe gewerkt. En ik ben nog best wel voorzichtig geweest met het maken van die stap, want ja, ik heb gewoon een inkomen nodig. Ik kan helaas niet tegen mijn man zeggen van, betaal jij even alle rekeningen en ik ga dit proberen. Zo werkt het niet. Dus ik heb een enorme buffer opgebouwd. En toen ik eenmaal wist van, einde van het jaar heb ik een buffer van een jaar. Toen heb ik mijn ontslag ingediend.
Hoe voelde dat om dat te doen?
Een beetje raar, want ik had volgens mij mijn ontslag ingediend in juli. Maar pas per januari. Dus ik moest nog een tijdje doorwerken. En ik dacht, ik heb dat al jaren gedaan, dat is prima. Maar vanaf het moment dat ik mijn ontslag indiende, kreeg ik zoveel opdrachten. Ik ging een kookboek fotograferen. Het was zo druk. En toen moest ik dat dus nog wel zien te combineren met gewoon een fulltime baan. Dus dat was nog even pittig.
Ja, en mooi is dat, hè? Alsof je gevoelsmatig misschien een deur sluit. Dus van je werk in loon. Dus er in één keer allemaal deuren open gaan. Terwijl het misschien qua timing nog niet helemaal lekker loopt, ja, of niet helemaal goed uitkomt op dat moment.
Ja, ik was iets te enthousiast. En ik had toen ook op LinkedIn volgens mij gedeeld van, ik heb mijn baan opgezegd en ik ga fulltime met fotografie aan de slag. En toen werd ik eigenlijk direct benaderd via de e-mail van, heb je dan tijd om een kookboek te fotograferen? En toen dacht ik wel even van, nee, maar ik ga tijd maken, want dat vind ik hartstikke leuk.
Ja, je geeft daarmee ook echt een signaal uit, hè, naar de buitenwereld, door het ook natuurlijk kenbaar te maken. Want inderdaad, ik kan me ook herinneren dat redelijk op tijd was. Dan zien mensen ook dat jij een hele professionele keuze hebt gemaakt. Zeg van, zij is dus volledig beschikbaar straks. Ze gaat er volledig voor. Dat zegt ook iets over jou natuurlijk, hoe jij tegen je eigen werk aankijkt.
Ja, precies. Dan in plaats van een soort van hobbymatige fotografie, dat je er inderdaad je beroep van maakt, dat is wel een signaal dat je er echt op een professionele manier mee bezig bent, inderdaad.
Ja. En denk je, als je nu terugblikt, dat je misschien een beetje angstig was, in de zin van, ik weet niet hoe het daarna gaat uitpakken, ik ben nog een beetje voorzichtig?
Oh ja, heel erg. Want ik heb dat sowieso, als het op financiën aankomt, ben ik gewoon heel erg terughoudend. En ik wilde per se een buffer hebben van een jaar, zodat ik mezelf een jaar lang eigenlijk salaris kon uitbetalen. Achteraf gezien heb ik die hele buffer nog nooit hoeven aan te raken. Dus ik was super voorzichtig en bleek achteraf niet nodig te zijn. Maar het gaf me wel heel veel rust om toch die beslissing te kunnen nemen. Want ook, je hebt sowieso periodes in het jaar dat het wat rustiger is. En dan niet meteen al in de stress schoot van, oh mijn god, er gebeurt niks. En wat heb ik gedaan? En moest ik misschien weer werk gaan zoeken of zo? Dus dat ik dat in ieder geval, ik wist gewoon, daar hoef ik me niet bang voor te zijn. ik heb gewoon geld, ik kan mezelf een salaris uitkeren, er is niks aan de hand. Dus ja, ik had het eerder kunnen doen, maar aan de andere kant, ik ben blij met de beslissing die ik gemaakt heb.
Ja, goed. Mooi om te horen ook. En ergens ook dat je vertrouwen mag hebben in dat het ook goed gaat komen. Dat, nou ja, net wat ik ook zei ook over die deuren. Die zei van, ja, ik ben ook een klein beetje angstig geweest. Supermooi om die zekerheid natuurlijk op te bouwen. En tegelijkertijd, ja, alles waar je aandacht aan geeft, gaat groeien. Dus op het moment dat je dus je aandacht niet meer op je werk in loondienst bijvoorbeeld of andere dingen, dat helemaal verlegt naar volledig de fotografie en het werk wat je nu doet, ja, dan gaat dat natuurlijk ook groeien. Klinkt een beetje zweverig, maar zo zie je, maar je hebt zelf gemerkt dat het zo werkt.
Nee, ja, het is wel zo, want ik had gewoon niet de tijd om heel veel werk voor mezelf te doen of heel veel te oefenen met nieuwe dingen. Dus ja, dan stagneer je toch een beetje met in wat je kan. Als je alleen maar dezelfde manier van fotografie doet, of je leert niet om bijvoorbeeld met kunstlicht te werken of zo, dan, ja, dan word je er ook niet beter in. Dus dat was wel mijn doel is altijd om wat vrije tijd in te bouwen om gewoon beter te worden in wat ik doe. Want je bent nooit uitgeleerd natuurlijk.
Ja, mooi. Ja, dat is ook wel iets wat jou kenmerkt, hè? Zo zelf ontdekken, dingen uitproberen. Ja, een beetje experimenteren ook wel. Herken je jezelf daarin?
Ja. Ja, en ik geef ook niet zo snel op. Want als iets niet lukt, dan denk ik niet van, oh nou, laat maar zitten. Hier ben ik nog niet klaar voor, of dit kan ik niet. En dan ben ik dus juist gemotiveerd om daarmee aan de slag te gaan. En dan denk ik, oh, dit kan ik nog niet. Dus moet ik het heel veel oefenen en ik moet er heel veel mee werken.
Ja. Waar haal je die motivatie vandaan?
Ik denk echt puur dat het is omdat zeker fotografie is gewoon iets dat ik echt heel erg leuk vind om te doen. En dat het echt nog steeds mijn hobby. Want als wij ergens heen gaan, dan neem ik ook mijn camera mee. En dan vind ik het ook leuk om foto's te maken. Dus het is nog steeds een hobby. Ja, en ik hou gewoon van dingen leren. Dingen waar ik in geïnteresseerd ben, om daar dingen over te leren. Dat vind ik heel erg leuk.
Ja, dus het is ook echt een kenmerk of een karakter wat heel erg karaktereigenschap wat heel erg in je zit. Dus.
Ja, wel als ik dus al geïnteresseerd ben. Kijk, als ik dingen moet leren waarvan ik denk van, dat boeit me niet zo, dan gaat het er nooit van komen. Maar ja.
Nee. En wat help je dan? Stel je hebt ongetwijfeld onderdelen in je bedrijf bijvoorbeeld, waarvan je zegt van, oeh, het is toch wel handig om te leren, maar ik vind het niet echt helemaal leuk. Hoe pak je dat dan aan?
Nou, wat ik dus echt niet leuk vind, is mijn website bijhouden, artikelen uitschrijven, recepten uitschrijven en SEO-technische dingen uitschrijven en zo. En daar ben ik dus ook echt dramatisch in, want ik zet bijna al mijn recepten wel op Instagram, maar dan vergeet ik het op mijn website ook te zetten. Maar dan denk ik, ja, af en toe dan denk ik, oh ja, laat ik het weer eens doen. En dan zet ik er een paar achter elkaar op en dan doe ik het weer weken niet. Dus. Maar het is niet echt ten nadele van mijn bedrijf. Dus dan vind ik het wat makkelijker om dat dan te laten. Maar bijvoorbeeld met fotografie is het wel heel belangrijk dat je bijvoorbeeld met flitslicht kan werken. En dat kon ik in het begin ook niet. En dat was ook echt wel een leercurve. Maar dan denk ik, ja, het is belangrijk, dus ik moet dat gewoon kunnen. En dan zet ik me eroverheen.
Precies, en dat is wat je nu noemt, is ook echt super mooi. Het voelen dat het belangrijk is, van dat het iets bijdraagt. Ja. Dat kan ook een voedingsbron van motivatie zijn.
Ja, precies.
Ja, mooi. Hey, en als ik heel eventjes een klein beetje terugblik. Je had natuurlijk misschien een beeld van hoe je leven als ondernemer er dan uit zou. Fulltime ondernemer, want je was natuurlijk al wel ondernemer met een parttime baan erbij. Wat was parttime toch, wat je hiervoor deed? Was het ook fulltime?
32 uur.
Ja,
32 uur.
Zo, dat is
dus
bijna fulltime, joh.
Dat is dan nog net part, maar ja. Bijna, ja.
Om mij nabij, ja. Dat vind ik gewoon fulltime, hoor. Echt, iemand die 40 uur werkt, ik geloof nooit dat die 40 uur werkt. Die gaat veel vaker koffie drinken, denk ik altijd. Maar nee, joh, dat is een geintje. Maar 32 uur en dan ook nog je eigen bedrijf erbij. Dat is nou ja, dat is een uitdaging om te combineren.
Pittig.
Laten we wel eens pittig. Ja, ja, laten we gewoon een beetje bij de naam noemen. Dat is gewoon ontzettend pittig. Maar hoe zag je het voor je? Je beeld als ondernemer.
Ik had vooral verwacht dat ik veel meer vrije tijd heb. En dat klopt ook. Ik bedoel, vergeleken met hiervoor heb ik nu af en toe echt het idee van, ik ben niks aan het doen. En zeker toen ik nog mijn studio thuis had. Nu heb ik dus een studio in Zaandam gehuurd. En dan heb ik veel meer het gevoel van, ik ga naar mijn werk en ik ben bezig. Maar toen ik nog thuis werkte, dan dacht ik echt, ja, ik ben gewoon een beetje aan het vreubelen thuis. En dat is het. Ik doe eigenlijk niks. Dus veel meer vrije tijd. En dat klopt. Maar toevallig had ik het nog met mijn man over dit weekend. Hij zei, ja, je zou de weekenden niet werken en je zou niet meer 's avonds werken. En dat doe je toch soms wel. En dan denk ik, ja, Maar het is ook fijn om dingen af te kunnen strepen. En dat je denkt van, oh, dit kan van mijn to-do-lijst af. Of laat ik dit alvast even doen, want dan hoef ik dat maandagochtend niet meer te doen. Dus het is heel verleidelijk om toch nog gewoon lekker een beetje aan het werk te blijven. Maar eigenlijk denk ik dat ik het heel goed heb ingeschat. En dat mijn inschattingen ook gewoon waar zijn. Ik had verwacht, het wordt iets rustiger. Nou, dat klopt. En omdat ik dus al heel goed van tevoren die buffer had opgebouwd, dacht ik al van, nou, ik zal me niet echt zorgen maken om geld of zo, of om maandelijks inkomen, want dat heb ik eigenlijk al geregeld. Dus ja, ik heb echt het... Ik zeg wel eens voor de lof, en ik ben eigenlijk al een soort van met pensioen. Ik ben nog een beetje aan het vrebelen erbij. Daar staat tegenover dat als ik het heel druk heb, dat ik mezelf soms moet herinneren van, ik doe dit omdat ik het leuk vind, ik doe dit omdat ik het leuk vind. Dus ja... Het ligt eraan wanneer je het me vraagt, denk ik.
Ja, precies. Nu zit je met een grote glimlach. Misschien op een ander moment denk ik van, oh, jeetje, ik zie het allemaal eventjes niet meer.
Nee, ik heb toevallig vorige week allemaal opdrachten afgerond. Dus ik heb nu ook even vrij voor mijn gevoel. Maar als ik inderdaad met van alles tegelijk bezig ben, dan denk ik, oké, ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Ik vind het werk leuk. En nu denk ik, ja, ik vind het leuk.
Ja. En het is heel dubbel, hè? Want aan de ene kant, je doet iets wat je ontzettend veel voldoening geeft. En tegelijkertijd is het iets wat je zelf helemaal kan managen en kan indelen. Dus hè, ook als het gaat om die druktepieken en zo. Dat is ook iets wat je, ja, kunt doseren eigenlijk, hè? Ik zie ook wel heel vaak content creators daar ook wel een beetje mee worstelen. Dat het echt soms van helemaal veel, want... Laten we wel wezen, binnen de foodwereld zijn er gewoon pieken in het jaar. Maar er zijn ook momenten dat het in één keer heel rustig is. En soms is het ook wel even kijken van, ja, hoe kan ik nou daar het beste mee omgaan ook? Dat het wat, ja, dat ik mezelf niet helemaal gek maak en mezelf niet onnodig moet herinneren van, oh ja, ik vind het leuk. En dat het wat, ja, hoe zeg je dat? Dat je ook op die momenten volledig die voldoening kunt voelen.
Nee, nou, ik denk meer omdat het is, je moet... Kijk, vaak heb je in studio's of voor magazines of zo, is elk onderdeel van de rol is opgesplitst. Dus je hebt een foodstylist, een propstylist, een fotograaf en misschien nog iemand zelfs die het eten maakt. Maar ik doe het allemaal. Dus ik kook, ik doe de styling, de fotografie, ik maak reels. En dan ben ik maar 3 recepten per dag aan het maken. Maar dat zijn dan zoveel verschillende stappen. En je moet wel heel erg creatief blijven bijna aan elke stap. Dus dat is gewoon best wel vermoeiend. Terwijl, kijk, ik zeg het al, ik moet mezelf herinneren van dit vind ik leuk. Maar het is eigenlijk gewoon een normale werkdag van 9 tot 5. Het is niet dat ik dan hele volle dagen tot 's avonds laat aan het werk ben. Dat is helemaal niet zo. Maar het is gewoon een hele andere manier van werken dan wanneer je de hele dag achter een... computer zit en bijvoorbeeld e-mailtjes aan het beantwoorden bent, wat dus mijn vorige baan was. En dat kan veel meer op een soort van automatische piloot. En dat is, als je eenmaal gewend bent met het werk, dan is dat veel, kost dat veel minder energie. Terwijl, je moet hier toch creatief blijven, je moet andere dingen doen, je moet niet, weet je, ja, het is gewoon een hele andere manier van werken. Dus dat kan dan wel pittig zijn als je echt dagenlang of wekenlang achter elkaar elke dag iets hebt staan. Dus dat probeer ik ook niet zo in te plannen.
Nou, precies. En dat is ook iets wat bij ondernemerschap eigenlijk inherent daaraan is. Is dat je niet alleen één rol hebt, maar echt verschillende rollen. Je noemde nu zelfs binnen je eigen vakgebied verschillende rollen die je aanneemt. Hè? Dus van stylist, van kok, van receptontwikkelaar, van de fotograaf. En al het andere wat er nog bij komt kijken. Want daar hebben we dingen over promotie en er nog helemaal niet over gehad. Over het inzetten van social media, je website en wat dan ook. Maar daarnaast ook gewoon, jij bent degene die verantwoordelijk is voor acquisitie. Voor je administratie, voor je planning, voor de schoonmaak van je studio. Dus kun je nagaan dat het heel logisch is. Tuurlijk, je dagen zijn vol, maar die zijn niet vol met 1 of 2 taken, maar echt met verschillende taken die weer bij verschillende rollen passen. Dus kun je nagaan hoe veelomvattend het ook is. En heel veel mensen onderschatten dat ook wel als ze bijvoorbeeld gaan samenwerken met een content creator. Van, oh ja, maar jij staat in de keuken, weet ik veel, een leuk recept te bedenken. En dan zit je te rustig op de foto. Maar soms zien ze het hele blur aan taken en rolletjes die erbij komen kijken, zien ze dan niet.
Nee, nou, ik moet zeggen, ik denk wel dat er verschillen zitten. En ik werk met hele fijne merken samen die ook met professionele studio's. Klinkt een beetje raar als ik het zeg, want ik heb ook een professionele studio. Maar dan bedoel ik dus meer zo'n... Een traditionele studio waarin inderdaad al die rollen wel zijn opgesplitst. En dus dan weten zij ook hoeveel werk het is en dat ik dat dan in mijn eentje doe. Dus ik heb hele fijne opdrachtgevers wat dat betreft. Maar je hebt ook wel opdrachtgevers die dat misschien niet helemaal kunnen inschatten.
Ja, belangrijk om het dan juist ook wel te benoemen, wat er allemaal bij komt kijken. Zonder dat het is van, oh, moet jij zien wat het allemaal aan tijd en moeite kost, maar meer van, goh, hè, dit is hoe we gaan samenwerken en dit is wat er allemaal bij komt kijken. Waarom is dit belangrijk? Gewoon puur ter info.
Ja, vaak heb je dat met het bepalen van je tarief, is dat wel iets wat dan te sprake komt, want dat zijn dus vaak merk of bedrijven die snappen niet waar een tarief op gebaseerd is. En dan wil ik dat nog wel eens opsplitsen. En dan kan je zien inderdaad van hoeveel tijd het eigenlijk kost. Het bedenken van een recept, testen, het maken. Je doet de boodschappen vaak 2 keer, want je moet het 2 keer maken.
En... ja, en een stukje ervaring natuurlijk die erbij komt kijken. Want misschien word je steeds ook wel handiger in bepaalde onderdelen. Maar dat is ook dankzij de ervaring die je de afgelopen jaren hebt kunnen opbouwen. Ik vind het soms altijd wel lastig om dingen gewoon 1-op-1 in tijd uit te rekenen. Omdat tijd niet altijd vaak een weerspiegeling is van... alles wie jij bent en wat jij kunt. Er zit ook gewoon een andere lading er ook nog bij, die heel erg verbonden is aan wie jij bent als persoon. Dus je creativiteit, hoe jij naar dingen kijkt, je eigen werkwijze, om maar iets te zeggen. Dat is ook super persoonlijk. Hè? Je hebt heel veel fotografen en ook heel veel foodfotografen. Maar iedereen heeft toch sommige vlakken net een iets andere aanpak die jou maakt. En ik vind dat ook mee mag genomen worden in het waarde van een aanbod en de prijs van een aanbod. Dat puur alleen
tijd
en ervaring natuurlijk. Ik bedoel, als je hebt over jaren en trainen, weten hoe merken denken. Ja, dat is super waardevol om dat mee te nemen in een samenwerking.
Ja, ja. Ja, nee, helemaal mee eens.
Ja, leuk. Want ja, je hebt natuurlijk ook wel regelmatig ook opdrachten. Hè? Die zien we voorbij komen, voornamelijk op je Instagram. Je zei al van, ik ben op mijn Instagram iets actiever dan op mijn blog. We hebben het eerder wel eens een keertje over gehad dat er een duidelijk verschil zit tussen, hè, dat je aan de ene kant werk doet als influencer en aan de andere kant werk als een foodfotograaf. Hè. Niet iedere foodfotograaf is influencer en ook niet ieder influencer is een fotograaf. Er zit een wezenlijke verschil tussen. Kun je daar iets over vertellen? Want ik denk dat het super interessant is voor de luisteraar. Wie weet zit er wel iemand te luisteren van, oh, ik zou daar wel iets wel mee willen doen. Maar ik ben niet zo bekend met dit terrein. Want er zit gewoon een verschil tussen. Vertel.
Er zit een heel groot verschil tussen. En ik ben ook gewoon begonnen als een standaard foodblogger. Deelde de recepten die ik maakte. En dan heb ik het echt over 4 of ondertussen misschien alweer 5 jaar geleden. Maar we waren echt van die havermout. Brakjes met banaan en pindakaas en zo. Dat was toen heel populair. En dan gewoon in mijn keuken even snel een foto maken met mijn telefoon. En dat nog half de gootsteen op de achtergrond zichtbaar was en zo. Dus ik ben gewoon ook zo begonnen. En mijn Instagram-account groeide toen wel. Misschien heeft het te maken met dat het algoritme toen anders was of zo. Want als ik nu terugkijk, denk ik, oh my god, maar oké. Okay. Dus dat groeide toen. En toen dacht ik, nou, dat is leuk. Daar ga ik dan wat meer mee doen. En toen op een gegeven moment, na een jaar ongeveer, herkende ik van, okay, wil ik hier echt serieus iets mee gaan doen, dan zal ik iets aan mijn fotografie moeten doen, want dat is gewoon het belangrijkste. En toen kreeg ik van mijn man een camera voor mijn verjaardag en toen zei hij, okay, hier heb je een camera, je moet er wel echt wat mee doen, anders is het gewoon zonde. Dus toen ben ik een cursus gaan doen, puur om te kijken van hoe maak ik foto's in manual mode, want ik wilde niet op de automatische stand werken of zo. Ik was al heel snel gemotiveerd om echt beter te worden in fotografie. Dus dat was gewoon een cursus van 1 dag. En daarna ben ik aan de slag gegaan, heel veel oefenen. En ik denk dat hele die periode heeft denk ik wel 3-4 jaar geduurd. Het groeien van mijn Instagram account en het groeien van mijn eigen kwaliteiten als fotograaf. Ik zou mezelf nog niet eens fotograaf noemen op dat punt, maar ik was gewoon heel erg aan het oefenen en aan het leren. En toen op een gegeven moment was mijn Instagram-account, denk ik, zat op rond de 10.000, 15.000 volgers, wat natuurlijk al gewoon hartstikke veel is. En toen kreeg ik wat influencer-samenwerkingen. En vond ik leuk, want je hebt al superveel geld en tijd en moeite geïnvesteerd in zo'n account, wat ik al zei, 3 jaar, denk ik, op dat punt. En het is fijn als je dan een keer er iets voor terugkrijgt. Dus dat is, dat is gewoon. En het is leuk om er een soort van erkenning te krijgen. Dat je op de goede weg zit. Maar op dat punt was ik nog heel erg ervan bewust van, okay, dit is influencer samenwerking. Dit is social media. Heeft dat echt een heel lang leven beschoren? Wat als iets gebeurt met Instagram? Ik kan hier niet mijn werk van maken. Dat is gewoon niet. Ik zie hier niet genoeg een toekomst in. En ik denk pas 2 jaar terug dat ik werd ingehuurd echt als fotograaf en receptontwikkelaar los van Instagram. En toen dacht ik, hey, wacht eens even, dit is natuurlijk ook nog een mogelijkheid. Dus Er zit een heel groot verschil in, word je ingehuurd voor je bereik dat je hebt, of word je ingehuurd voor wat je kan? En nou heb ik het geluk dat er ook een soort van overlap in zit, want merken, die zijn toch sneller geneigd dat als je een mooi product aflevert, wat zij verder ook nog kunnen gebruiken, dan, en je bereik is er ook, ja, dan is dat natuurlijk bonus. En ik ben wel echt veel kritischer met de opdrachten die ik aanneem als influencer. Want ja, mijn naam en mijn gezicht is eraan verbonden. Dus dat zijn echt alleen producten die ik zelf ook koop. Die ik zelf ook gebruik en eet. Je hebt nu heel veel vleesvervangers bijvoorbeeld. Dat is best wel populair. En daar worden ook heel veel influencer samenwerkingen mee opgezet. Maar ja, ik heb besloten om dat niet meer te doen. Gewoon puur omdat ik zelf dat niet... Ik ben niet vegetarisch en ik koop zelf nooit vleesvervangers. Dus als ik een keer een vegetarische maaltijd eet, dan laat ik gewoon vlees weg. En dan gebruik ik kaas vaak.
Ja.
Dus dat soort dingen.
Een stukje oprechtheid eigenlijk die erbij komt kijken.
Ja, maar dat komt gewoon puur... Kijk, als mijn naam eraan verbonden is en mijn gezicht... dan wil ik gewoon echt alleen maar die producten promoten op mijn feed die ik zelf ook gebruik. Terwijl als ik word ingehuurd als fotograaf voor een merk van vleesvervangers... dan maakt me niet uit, want... Dat is gewoon mijn werk. En dan staat er niet bij van Claudia zegt dat dit lekker is. Zo, Claudia zegt dat je dit moet kopen.
Ja, dit is een hele andere soort samenwerking is het dan in feite.
Ja.
De insteek van de samenwerking. Ja. Want je zei net ook al heel mooi, er zit een groot verschil tussen... Hè, de ene is puur gebaseerd op creatie. En dan creatie ook nog eens op een bepaald niveau. Hè, want je wordt echt als fotograaf ingeschakeld, ingezet... En als je het hebt over het werk als influencer, dan heb je het veel meer over ja, promotie, distributie. Komt ook creatie bij kijken, maar weer wat we noemen het meer user-generated content. Dus het meer het authentieke met de telefoon, hap, snap, kan. Hè. Ik zie ook nog steeds dat er steeds meer influencers die ook fotograaf zijn, die hun professionele fotografie inzetten. Precies om de reden dat je zegt, super handig, want je kunt die content ook nog inzetten op andere manieren. Het merk of het bedrijf kan het inzetten van hun eigen kanalen. En het creëert een extra verdienmodel voor jou. Dus het is eigenlijk win-win voor beide partijen. Daar ligt ook gewoon een kans om je omzet te verhogen. Hè? En je bent aan het creëren en je bent aan het publiceren. En daarnaast kun je ook nog hè, de afkoop van die beelden ook nog aanbieden. Dus het is super interessant om daar die combinatie te kunnen aanbieden.
Ja, daarnaast heb ik door mijn Instagram-account gewoon een hogere zichtbaarheid. Dus ik hoef relatief weinig moeite te doen voor het krijgen van nieuwe klanten. Want mensen die zien mijn account voorbij komen en denken... Hey, leuk wat zij maakt. En dan sturen ze een mailtje en dat is het. Ik hoef eigenlijk nooit en kan zeggen, ik heb er heel veel geluk mee. Maar ja, het is natuurlijk ook 5 jaar lang heel hard werken om die zichtbaarheid te verhogen. Ik hoef eigenlijk nooit mailtjes uit te sturen van zijn jullie nog op zoek? Of nee, ik word heel vaak gewoon benaderd door merken die dan weer mijn naam van iemand anders gehoord hebben bijvoorbeeld.
Ja, geweldig. Ja.
Ja.
Dus het komt op een gouden dienblaadje.
Nou, bijna wel.
Ja. Hey, ja. En als je bijvoorbeeld kijkt, hè, want gewoon misschien ook de afgelopen jaar, maar misschien ook dingen die je voor je ziet. Waar liggen de grotere uitdagingen voor jou?
Ik denk dat mijn grootste uitdaging mijn eigen perfectionisme is. Want ja, ik vind mijn fotografie... goed, maar ik heb altijd wel op- en aanmerkingen. En ik wil gewoon altijd daarin beter worden. En dat kan zelfs zo erg zijn dat als ik foto's van een gerecht heb gemaakt... en ik vind ze gewoon net niet goed genoeg, dan post ik het ook niet. Dus er zijn... En nou ja, weet je, groei is nooit lineair. Dus je hebt ook wel eens momenten van dan lukt het gewoon niet zo goed, creatief gezien. En het stomme is, dan heb ik een opdracht en dan gaat het gewoon prima. Ze zijn hartstikke blij en ik kan precies doen wat ze willen. Maar dan ben ik dus voor mezelf iets aan het creëren en het lukt gewoon niet. Want dan wil ik iets nieuws of ik wil iets anders of ik ben aan het experimenteren. Dan ben ik weer niet blij ermee. Dus dan ben ik gewoon soms wekenlang dingen aan het doen en dan denk ik, ja, dit is het gewoon niet. En dat kan frustrerend zijn, want dan denk je, waarom lukt het me nou niet? Maar dan weet ik ondertussen ook wel weer van, oké, dit is gewoon weer een stap naar een volgend niveau. Of naar, weet je, ik moet hier gewoon even doorheen. Ik moet gewoon door blijven oefenen en het komt wel weer. Dus ik denk, mijn eigen perfectionisme, dat ik soms denk van, ik deel dit niet. Of ik ben hier niet blij mee. Of het gaat even niet lekker. Dat is denk ik mijn grootste issue.
Ja, want hoe ga je daarmee om?
Ik ga stug door. Ik ga gewoon elke dag naar mijn studio en ik ga gewoon koken en fotograferen totdat ik een keer iets maak waar ik wel weer blij van word.
En waar haal je die motivatie vandaan? Wat zorgt er dat lukt?
Ja, ik wil gewoon het allerbeste zijn met fotografie. Dat klinkt misschien heel stom, maar...
Ja, waarom is dat stom?
Ja, ik weet als je... Ja, nou ja, de allerbeste klinkt misschien stom, want weet je, het is natuurlijk ook heel erg subjectief allemaal. Maar je kan niet beter worden met iets als je niet heel veel tijd en moeite erin steekt. Dus dat doe ik.
Ja, en wat doe je dan tegen jezelf? Je staat op in de ochtend en is er dan iets wat je tegen jezelf zegt? Is er iets wat je doet? Meer omdat, ik zal je even uitleggen waarom ik deze vraag stel, is... Dat wat je zegt herken ik in heel veel fotografen waar ik mee samenwerk, die in mijn coaching zitten en waar ik contacten mee heb. Perfectionisme is denk ik, staat in de top 3 van veel voorkomende uitdagingen of struggles, dingen waar fotografen tegen aanlopen. En ik denk, de luister ongetwijfeld, luisteren ze mee naar deze podcast. Denk van, als ze nou zo'n concrete tip kunnen geven, hè, als ervaringsdeskundige, wat zou je ze mee willen geven om het om te draaien? Wat doe je zelf om door te kunnen zetten?
Als ik iets van een gerecht bedenk of zo, dan schrijf ik het in mijn notitie-app of ik zet het in mijn agenda. Dat is nog beter. Dus ik werk met een agenda en dan zet ik gewoon dingen in van oké, vandaag wil ik dit en dit maken. En als het in mijn agenda staat, dan moet ik het gewoon doen. Zo simpel is het voor mij. Ik heb het ook met hardlopen. En op zondag moet ik dan bijvoorbeeld 2 uur rennen. Als het giet, het maakt niet uit. Het staat in mijn agenda. Ik moet het gewoon doen. Dus dan trek ik maar een regenjas aan en we gaan. En het is wat het is. Ik moet het gewoon doen.
En dat geldt ook voor de nieuwe dingen die je wil experimenteren. Die zet je dan ook in je agenda.
Dus ik ben dus met flitslicht begonnen december 2022. Dus ik had al vrij van mijn werk. De laatste 2 weken kon ik nog opnemen. En dan zou ik per 1 januari dus echt fulltime voor mezelf beginnen. Maar in december had ik al vrij. Dus toen heb ik gezegd, oké, ik ga vanaf nu alleen nog maar foto's met flitslicht maken. Ik mag van mezelf niks meer met daglicht maken. Nou, ik heb gewoon denk ik 1,5 maand gewoon echt shitfoto's gemaakt. Want het duurde even voordat bij mij het kwartje viel van wat ik precies moest doen. Maar toch, elke dag stond ik weer foto's te maken en dan weer YouTube'jes kijken van wat moet ik nou doen? En weer uitzoeken en dan weer dingen proberen en weer gewoon foto's maken. En gewoon, ik mag niks met daglicht maken. Ik denk als je eenmaal weer dan terugvalt naar daglicht, want je vindt flits moeilijk, dan leer je het niet. Want dan denk je, ik doe wel weer even dit, want... Nee.
En is het dan ook zo dat je eigenlijk een soort van doel voor ogen hebt of een wens voor ogen van ik wil hier gewoon echt heel goed in zijn. En dat betekent dat ik even dwars door die weerstand, even door die doorzet, even moet doorzetten om het mijn eigen te maken. En ergens klinkt het alsof je ook heel erg bewust bent van het feit dat dat ook even heel oncomfortabel kan zijn.
Ja, dat wel. Ik weet gewoon, er zit nu even een frustratieperiode, maar daarna... ben ik er wel blij mee dat ik het gedaan heb. Want ik kan het niet steeds voor me uit blijven schrijven. Want je zal het een keer moeten doen.
Ja, als het iets is wat je wil. Dat is belangrijk. Ja. Je hebt een enorme motivatie om het te bereiken. Ik denk dat dat ook misschien een belangrijk ingrediënt dan ook is. Dat je enorm gemotiveerd bent.
Ja, en super koppig.
Ja. Oké, koppigheid.
Ik moet het dan gewoon kunnen, ja.
Ja, wat mooi. Want het is ook een beetje karaktereigenschap van jou om dan gewoon door te zetten. Want je zegt, ik heb het ook met hardlopen. Je weet gewoon dat oefenen baart kunst dan ook. Hè? Die gezegde komt niet zomaar ergens vandaan.
Nee, je moet gewoon hard werken voor dingen. Kijk, als je geluk hebt, dan ben je een natuurtalent. Maar dat is vaak niet.
Dat geldt voor heel veel dingen zo, hè. Dat als je een bepaald doel voor ogen hebt of een bepaald wens, dat soms, of in ieder geval vaak, betekent dat je ook heel eventjes uit je comfortzone moet stappen. En dat je misschien jezelf tegenkomt. Het feit dat je misschien ook wel onbekwaam bent. Totdat je gaat oefenen, doorzet, gemotiveerd blijft. Ook weet wat je nodig hebt om gemotiveerd te blijven. En op een gegeven moment wordt die onbekwaamheid, die wordt wel bekwaam. En je wordt op een gegeven moment steeds handiger. Je gaat steeds merken, dan heb je misschien met het flitsen ook wel gehad. Je hebt gedacht van, als ik nu dit doe, wacht eens even.
Ja, op een gegeven moment voel je gewoon van, ik begin het te begrijpen. En dan opeens gaat er een soort van lichtje branden. En dan denk je, nu kan ik het, geloof ik.
Ja. Ja. Nou, het lichtje branden met de flits, dat is een leuke woordspeling. en zonder dollen, waar kijk je nu het meeste naar uit de komende tijd?
Ik En wat ik zei, ik heb nu best wel wat opdrachten afgerond. Dus ik heb nu even twee weken heb ik even niks op de agenda staan. En dat vind ik echt heerlijk, want dan ga ik lekker naar de markt. Dan ga ik mooie ingrediënten kopen. Dan ga ik bedenken van, wat ga ik maken. En vind ik het hartstikke leuk om gewoon mijn eigen stijl fotografie, recepten vast te leggen. En inderdaad nieuwe dingen uitproberen. En als het dan niet lukt, ja, maakt niet uit. Want het is toch niet voor een opdracht. Dus er zit geen tijdsdruk achter. Maar gewoon lekker een beetje aan te rommelen. Dus dat vind ik heerlijk. En dan gaan we daarna op vakantie naar Engeland. En dan vind ik het ook weer heerlijk om daar, weet je wel, van die marktjes af te struinen. Een beetje op zoek naar borden. En uit eten te gaan. Nieuwe inspiratie te doen. Dat dan weer thuis te gebruiken.
Ja, want dat helpt jou ook.
Ja, zeker. Ja, al is het maar bijvoorbeeld de foodstyling. Dus als je uit eten gaat om te kijken naar hoe is een gerecht gepresenteerd. Dat vind ik al heel waardevol vaak.
Ja, want wat helpt jou ook om creatief te voelen? Zijn dat ook dit soort reizen bijvoorbeeld of uit eten gaan?
Ja, ik moet zeggen, bij mij is licht speelt toch ook wel een heel groot onderdeel. Dat vind ik zelf ook in mijn foto's. Ik hou ervan om verschillende soorten licht te gebruiken. En licht ook heel erg te gebruiken als aanvulling op een foto. In plaats van heel veel props te gebruiken of heel veel borden. Ik hou niet van die hele volgedekte tafels. Ik vind het veel interessanter om iets minder op de foto te zetten. En dan een soort van interessante lichteigenschap. Om zo een foto interessanter te maken. Dus als we ergens zijn en je hebt bijvoorbeeld hele interessante schaduwen op de muur door bijvoorbeeld een plant die er staat of door ramen of zo. Ja, daar word ik altijd zelf heel vrolijk van. En dan denk je, ja, hoe mooi is het om dan zo'n soort schaduw te gebruiken en dan te versterken met bijvoorbeeld borden die er staan. En ja, en sowieso eten. Natuurlijk, ik hou van eten. Dus een mooi gerecht, ja, daar kan ik wel heel enthousiast van worden.
Het waar ik nu heel nieuwsgierig naar ben, Claudia, is waar komt die fascinatie vandaan voor het licht?
Ja, geen idee eigenlijk. Goeie vraag. Weet ik niet. Het is wel iets dat ik altijd heel erg heb, zeker in dan mijn hele ontwikkeling als fotograaf zijnde, ben ik altijd wel heel erg met licht bezig geweest. Dus ik vind, wat ik al zei, ik vind het veel interessanter om in plaats van een glas of een bordje of iets in de foto erbij te zetten, om misschien iets te doen met het licht. Of hard licht te gebruiken of hardere schaduwen te gebruiken. Ik weet niet.
Maar wat zie jij?
Ja, ik hou zelf heel erg van die minimalistische stijl. Dus eigenlijk zo min mogelijk op de foto. Maar het moet niet saai zijn. En hoe je het dan weer interessant houdt, vind ik, is door licht interessant te gebruiken.
Dat vind ik het fascinerende aan fotografen. Want jullie hebben je lens, maar je hebt ook je eigen kijk op dingen. Als jullie er doorheen kijken, ieder van jullie ziet weer iets anders. En wat jij nu al... Ja, ik vind dat fascinerend.
Nee, daar onderscheid maar daarom heeft iedereen inderdaad... Nee, precies, ja.
Ja, dat je daarmee onderscheidt natuurlijk. En hoe belangrijk het ook is om dat te vertellen ook, hè. Want de ene fotograaf is niet de andere fotograaf. En wat jij nu vertelt, dat vind ik zo bij jou passen. Dat maakt ook wie jij bent. Jij kijkt naar dingen en jij ziet elementen. Of je hebt elementen er liever niet in. En die zijn... kenmerkend voor jouw fotografie. En die zijn uiteindelijk kenmerkend ook voor jou als persoon waarschijnlijk ook. Het is echt mooi.
Ja, ik vind het ook wel grappig. Want ik had vorige keer, was ik bij een workshop. En dan zie je inderdaad, er waren 6 mensen geloof ik. En dan zie je inderdaad, iedereen heeft weer zo'n andere manier van iets fotograferen. Want er was dan een taart. En heel veel mensen die namen die hele taart met nog bordjes erbij, met stukjes en zo. En toen dacht ik, nee, dat vind ik helemaal niet interessant. Dus ik had 1 bordje met 1 punt taart, een hele donkere schaduw. En dan denk ik, ja, dit vind ik veel interessanter. Ja. Dus dat is inderdaad heel grappig.
Weet je wat jij nu doet? Ik word daar bijna emotioneel van. Want ik vind het zo mooi als mensen met zoveel passie praten over hun werk. Ik heb natuurlijk jouw boeken in mijn kast staan. Ik heb nu de neiging om gewoon te pakken en te kijken. En opnieuw daarna kijken, weet je wel. Van hoe heeft ze dit nou goed? Want dat zijn dingen, dat zie je misschien niet. Maar omdat jij dit nu zo vertelt, denk ik van, oh, ik ga daar nu eens even beter op letten. Want ja, super interessant en ook weer super inspirerend. Want dat betekent ook dat jij, hè, dus zeker als je het hebt over voeding, je houdt van eten, je leert mensen of je inspireert mensen om misschien iets lekkers te maken, maar ook om op een andere manier naar dingen te kijken door de beelden die je maakt. Dus ja, het mes snijdt aan verschillende kanten in die zin.
Ja, en voor mij is het dan nog anders. Want het komt best wel. Het is voor mij natuurlijk bijna om op die manier naar dingen te kijken. En ik heb het ook wel eens met collega's dan over. En over food styling bijvoorbeeld. En ik hou van een hele eigenlijk natuurlijke food styling. Een beetje messy, maar niet rommelig. Dus het is misschien lastig uitgelegd, maar ik hou ervan gewoon dat het er. Ja, dus het moet een beetje messy zijn als in een gezellig bord. Maar het moet niet rommelig zijn als in iemand heeft het al half opgegeten of zo. Maar dat is voor mij een hele natuurlijke manier voor food styling. Terwijl iemand anders die zegt, ja, ik kan dat helemaal niet. Dat is voor mij, ik kan dat het er zo nonchalant gestileerd uitziet, dat kan ik niet. En ja... Zegt ze, maar wat doe je dan? Ja, weet ik veel. Ik doe het gewoon op een bord. Waar heb je het over?
Maar dat wat jij nu zegt is wel super belangrijk. Ook zeker als je het hebt over ondernemerschap in het algemeen. En zeker als je je wil positioneren als fotograaf. Dat je dit soort dingen wel blijft. Dat je daar bewust van bent. En misschien ook blijft benoemen richting je klant. Want dat maakt ook weer een beetje hetzelfde van wat jou maakt. En jouw foto.
Ja, maar ook soms waarom misschien je niet moet samenwerken met een bepaald merk. Want je hebt ook merken die houden daar niet van. En die willen gewoon heel clean. En die willen gewoon een bord met bestek. En een glas water en een servet. Ja, en
helemaal,
dat is het.
Ja,
en dan denk ik, ja,
prima.
Dan moet
ja.
je niet bij mij zijn. Ik vind dat ook prima, weet je, helemaal goed. Maar dat is niet iets waar ik... Ja, ik zou het wel kunnen als ze het per se willen. Maar het is niet iets wat ik het allerleukste vind om te doen. En ik vind het ook niet interessant.
Precies, en daar zit een nuance in die super belangrijk is. Ook richting de ondernemers die aan het luisteren zijn. Er zit er zo'n groot verschil in doen wat je kan of doen wat je wil.
Ja, zeker. Ja, daarom, ik doe ook geen horecafotografie. Vind ik echt niet leuk.
Ja, terwijl een ander daar waarschijnlijk helemaal dolblij van wordt. Maar hoe mooi is dat? Maar daarom is het ook heel goed om bewust te zijn van... waar onderscheid ik mezelf in? Wat zijn nou de kenmerken die mij maken? Mijn fotografie. Mijn foto's en mijn foto's. Ze zijn natuurlijk uniek. En dat ook te blijven in je achterhoofd houden op het moment dat je met iemand in gesprek bent. En ook de dingen die je dus niet wil. Daar heb ik het in eerder gesprek ook over gehad. Dat het super belangrijk is om dat voor jezelf te weten.
Ja, maar ook niet... kijk, je hebt dan ook opdrachtgevers die... dan denk ik, ja, je benadert mij voor fotografie. Maar dan wil je eigenlijk iets wat ik helemaal niet doe. En dan, dus je moet ook goed doorvragen. Want als ik dan wel eens vraag van... Oh, zijn er nog bijzonderheden wat betreft fotografie? Nee, geen bijzonderheden. En achteraf hoor je van... Ja, maar dit en dit en dit. En dan denk ik... hallo... Je ziet toch wat ik doe.
Ja, en toch is dat misschien te makkelijk om dat zo te zeggen. Want heel veel mensen schakelen fotograaf in omdat ze die expertise 9 van de 10 keer niet in huis hebben. En denken van, nou ja, fotograaf is gewoon een fotograaf. En ja, eigenlijk het ook echt letterlijk niet weten. Dat je ze bijna ook niet kwalijk nemen. Dat zij niet
Nee,
niet
helemaal
beseffen.
Niet. Maar daarom, ja. Dat is voor mij ook weer een leermoment. Gewoon echt wel even... iets grondiger doorvragen. En niet alleen van zijn er nog bijzonderheden. Maar gewoon echt meer specifieke vragen stellen.
Ja, ja. Ja. Ja, de tip die ik al echt keer op keer geef. En mijn klanten die zullen het beamen dat ze er helemaal gek van worden. Maar uiteindelijk leidt dat tot de meest waardevolle samenwerking. Of in ieder geval de samenwerking zonder met het minste gedoe. En dat is stel zo min mogelijk gesloten vragen. Probeer open vragen te stellen. Hè, dus niet een ja-nee. Zo is iets van, ja, zijn er bijzonderheden? Ja, nee. Ja, mensen kunnen dat op dat moment niet bedenken. Wat bedoel jij met bijzonderheden? Hè? Wat zijn bijzonderheden voor jou? Dat is voor misschien iemand die taarten bakt of een restaurant heeft. Wat dan ook. Misschien iets heel anders. Hè? Dus daar zit je dan. Daar gaat het al. Lost in translation. Dus dan dat jij voor jezelf als fotograaf of als influencer, blogger of wat voor een ondernemer voor jezelf schetst. Van wat is voor mij nou super belangrijke informatie om te weten, te hebben? En welke vraag kan ik daaraan koppelen? En is het niet duidelijk op dat moment? Vraag dan door. Totdat het ongemakkelijk misschien voelt. Maar het is echt zo belangrijk voor die samenwerking. Want niet alleen de klant die denkt van... Oh ja, ze begrijpt mij. Jij kunt lekker aan de slag zonder... we vonden de foto eigenlijk toch niet helemaal wat we wilden. Ja, je hebt in ieder geval heel veel kunnen tackelen.
Ja, maar dat zijn ook van die leermomentjes die je dan gewoon... in de loop van de tijd. En dan, je doet het één keer verkeerd... Tenminste, verkeerd is een groot woord. Maar één keer vergeet je dat en dan daarna nooit meer. Dus.
Nee, ja, precies. Dat is die leercurve, hè, waar je het eerder ook over had. Die is niet echt een curve. Het is meer een soort hobbelweg naar boven. Hè,
precies.
Zo'n mountain trail die je probeert te bewandelen. Als je nu gewoon kijkt naar 2024, wat zijn de stappen die je graag zou willen zetten? Als we het ook wel hebben over de trail, leuk bruggetje.
Persoonlijk zou ik me toch nog meer willen focussen op echt magazine-stijl fotografie en kookboeken. Want dat is wel echt de kant waar ik zelf naartoe wil. En ik vind dat gewoon heel interessant. Want ik heb al wel een paar keer een opdracht voor een magazine gedaan. En ik vind het gewoon heel tof dat je dan eigenlijk al de layout krijgt van een pagina waar het recept komt te staan. En dat je dan met je fotografie daar een beetje omheen moet zien te werken. Dus dat vind ik heel erg leuk om te doen. En ook gewoon, ik vind die stijl heel erg mooi, die tijdschriftenstijl. En kookboeken vind ik het heel erg tof dat je een thema hebt. En dat je dat door middel van de fotografie heel erg kunt versterken. Dus ja, die kant... Op.
Ja, nou mocht er iemand luisteren en denken, dan is, ik ben toevallig bezig met zo'n project, dan is misschien Claudia de persoon voor jou. Ja, wat heb je nodig om dat te gaan bereiken, denk je?
Nou ja, nodig? Niks eigenlijk. Nee, dat klinkt misschien stom, maar ik denk dat ik op het goede pad zit. Dus ik maak me geen zorgen dat het er niet een keer van gaat komen. Wat ik al zei, ik heb al een paar keer voor een magazine foto's mogen maken. Dus dat is leuk. En ik denk als ik gewoon heel veel blijf oefenen en ik heb dan dat soort foto's gewoon echt als een soort van stijlreferentie, dan komt dat vanzelf wel. Daar ben ik van overtuigd.
Precies, want je zegt ook ik ben op het goede pad. En dan, wat bedoel je dan precies?
Nou, ik herken in mijn foto's een beetje dezelfde stijl als de foto's voor in magazines en zo. Dus ik weet gewoon qua stijl zit ik in diezelfde hoek en ik wil gewoon alleen nog iets meer het vastleggen op mijn eigen stijl. Dus dat ik wel herkenbare foto's voor mezelf blijf maken, maar dan wel in een die dus goed zouden passen in een tijdschrift of in een kookboek. Dus gewoon blijven oefenen, doorgaan en daarmee lekker aan de slag. En stijl verandert ook constant, hè? Dus het is ook niet zeg maar, van als je eenmaal zoiets kan, dan is dat het. Je moet natuurlijk ook mee blijven groeien.
Ja, en jij groeit natuurlijk ook mee en je als persoon natuurlijk, maar ook als fotograaf groei je natuurlijk. Dus dat neem je gewoon ook gewoon mee in je foto's.
Dat is wel de bedoeling.
Ja, leuk om te horen ook. En als we nu verder naar de toekomst kijken, Claudia, waar hoop je te staan? Want je hebt zo'n, ik zou zeggen, bijzondere reis afgelegd het afgelopen bijna een jaar en drie, vier maanden.
Ja, het is allemaal heel snel gegaan. Want kijk, als je nagaat. Kijk, ik ben dan in januari 2023 begonnen als fulltime fotograaf. Maar ondertussen heb ik mogen samenwerken met merken als Boussin, Beemster, Jean Baton, Simon Leveld. Dus gewoon Delicious Magazine. Ik heb kookboek voor Yvonne Jaspers mogen fotograferen. Ik heb echt best wel al veel toffe dingen gedaan en met hele mooie merken samengewerkt. Dus als ik dan groots ga nadenken, ik zou het heel tof vinden om ooit nog eens te emigreren naar Zuid-Engeland. Dat klinkt niet zo spannend, maar mijn man en ik zijn allebei dol op Engeland. En Zuid-Engeland is gewoon prachtig met een iets warmer klimaat dan de rest van Engeland. Vaak mooi weer, dat zou je niet verwachten, maar het is wel zo. En dan gewoon lekker een boerderij met je eigen groenten verbouwen, wat kippen die je hebt rondwandelen en honden en zo. En ja, wie weet zoiets. En dan natuurlijk zou het fantastisch zijn om te kunnen werken in de Britse markt. En dan heb je ook weer magazines en hele grote supermarkten. En er worden hele mooie kookboeken gemaakt. Dus ja. Wel, ik vind Britse fotografie vind ik echt nog wel een hoger niveau.
Ja, wat bedoel je dan daar precies mee?
Ja, ik neig gewoon heel erg naar die manier van foodstyling en die manier van fotograferen. En voor mij is dat echt een inspiratie. Dus ik koop ook altijd Britse kookboeken en zo. En Britse tijdschriften aan het bladeren. En ik vind dat gewoon, ja, dat is waar ik naartoe zou willen qua fotografie.
Ja, nou, het mooie, want wat we het ook eerder over hebben, haal je inspiratie vandaan? Wat zorgt ervoor dat je creatiever bent? Is dat dan ook iets wat daaraan bijdraagt?
Ja, en het is wel grappig, want ik was afgelopen weekend in Parijs. En ik was daar ook nog even door de kookboek aan het bladeren. En ik vind het zo grappig dat in heel veel verschillende landen heb je ook echt een hele verschillende prominente stijl van fotografie. Want in Parijs is kookboeken veel meer waren gewoon, ja, oké, foto's van het eten. Maar niet zozeer het versterken van een thema of het versterken van een stijl. Mm-hmm. En in Britse kookboeken is dat wel heel erg. Want dan heb je bijvoorbeeld een thema dat iemand een boerderij heeft, ja. Dat zijn gewoon prachtige foto's van het leven daar. En dan heb je de eettafel met de zon die al heel laag zit. En dat je dan van die hele lange donkere schaduwen hebt. En denk, ja, dat ziet er zo tof uit. En dat is zo'n ander plaatje dan gewoon een bord met eten.
Inderdaad, en dat is dan ook iets wat je dan aanspreekt.
Ja, zeker. Je hebt ook bijvoorbeeld de Australische markt is ook weer heel anders met foodfotografie. Ja. Dus, maar ik neig heel erg naar die Britse kant. Ik vind dat zelf heel erg tof.
Misschien weet je het wel, dat ik ben in Portugal opgegroeid. En ik volg ook altijd een aantal Portugese foodbloggers. En op de een of andere manier brengt dat mij altijd weer terug naar mijn jeugd. Want ergens zit er altijd een soort nostalgisch sfeertje bij de Portugese fotografen. En de foodfotografen dan. En ik denk van, oh, ik moet altijd wel eventjes denken aan de koekjes die je daar bij je oude buurvrouw kon halen. Bijvoorbeeld dat soort een beetje de settings in de prairie dan. Leuk is dat ja, iets bij je kan oproepen. Wat jij dan met name Zuid-Engeland dan hebt.
Ja, en misschien vind ik, neigt de foodstyling en de fotografie van de Britse markt, vind ik dat zo interessant. Omdat ik dus echt dol ben op Engeland en Groot-Brittannië in het algemeen. Dus dat zou kunnen zijn dat daarom. Want ja, je hebt inderdaad wel die boerderijen en dan het licht wat je er hebt. Ja. En de kleuren en de bomen.
Het versterkt elkaar alleen maar.
Ja, precies.
Ja, mooie
dus
droom.
Als ik nog echt, als ik echt nog zeg maar mijn einddroom, zeg maar, lijkt dat me wel heel erg tof.
En wat gaat je helpen om daar te komen, Claudia? Als we nu een zaadje zouden kunnen planten. Je hebt natuurlijk al genoeg zaadjes daarvoor geplant. Maar als je nu een zaadje daarvoor zou kunnen planten, welke zou dat dan zijn?
Ja, ik vind dat wel lastig. Want dan je hebt dan gewoon echt een heel ander netwerk nodig. En hoe bouw je dat netwerk op?
Ja.
Dus dat is nog iets, daar ben ik wel over na aan het denken. En we zijn dan toevallig over 3 weken in Engeland. Maar dan zijn we er voor een bruiloft onder andere. Maar in oktober zijn we ook weer in Engeland. En dan heb ik een huisje geboekt, een cottage. En dan zijn we er een weekje. En mijn man die zei al van, ja, misschien moet je gewoon wat mensen gaan benaderen. Ja. Die daar in de buurt wonen. En dat werk al doen. En dan vragen of je met ze kunt lunchen. En dan denk ik, oh.
Ja, waarom niet?
Ze zien mij aankomen.
Wat houdt je tegen?
Ja, met vreemde mensen praten. Ja, en dan denk ik, ja, dan denken ze, wie is dit? Waarom wil ze met me praten? Dus dat is nog wel even iets waar ik mezelf overheen moet zetten. Als je het dan hebt om over uit je comfortzone gaan, vind ik dat nog veel lastiger dan gewoon doorgaan met werken. Maar het is wel een goed idee. En je zal toch een netwerk op moeten bouwen. En ik weet niet zo goed hoe je dat anders gaat doen.
Ja, dat netwerk komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is, soms ligt het echt in je handen om die zelf op te bouwen. Inderdaad, in gesprek gaan met mensen die je nog nooit eerder hebt ontmoet. Wat je zegt, ze zien me al aankomen. Wat moet ik daar? Mag ik je daar één klein beetje bij helpen?
Nou, graag.
zou het helpen om de gedachte te hebben dat je gewoon een enorme gedeelde passie hebt? En dat het daarmee het contact eigenlijk niet zo koud is zoals jij denkt dat die is?
Ja. Ik zou eens even moeten gaan opzoeken wie er in dat gebied woont. Want ja, ik heb wel eens een Engels merk benaderd. En toen zeiden ze ook van ja, we vinden je foto's prachtig. Maar we werken eigenlijk alleen met fotografen in Engeland. Want anders is het zo'n gedoe, logistiek en zo. Ja. Dus ja.
En dan zegt het niks over
jou. Je zal
toch
iets moeten doen. Ja. Nee, precies. Ja. Je zal toch iets moeten doen. Of ja, je gaat gewoon verhuizen en hoopt dan op het beste. Maar dat vind ik dan weer eng. Dat zou ik niet zo snel durven te doen. Want kijk, hier in Nederland, ik heb dus mijn Instagram-account. En dan weet je dat merken je iets makkelijker kunnen vinden. Maar als ik met mijn Nederlandse Instagram-account in Engeland ga zitten, dan heb ik daar natuurlijk helemaal niks aan verder.
Ja, wie zegt dat?
Ja, dat is mijn gevoel.
Ja, nou, misschien is het een leuk voorbeeld. Je kent ongetwijfeld Eva de Vries van Eve Kookt Zo. Die is naar Frankrijk geïmigreerd. Het is misschien een leuk om te peilen van hoe was dat voor jou?
Ik heb het er met haar al wel eens over gehad. Ja. Maar haar inkomen is toch voornamelijk voor haar de social media en de website. En niet zozeer de opdrachten die zij los doet als fotograaf.
Ja, op die manier,
en voor haar is het, dus zij werkt eigenlijk nog steeds op de Nederlandse markt. Mm-hmm. Dus zij hoeft haar netwerk niet te veranderen. Het is niet dat ze nu voor Franse merken volgens mij de fotografie doet of zo. Maar ik vind dat super tof dat ze dat heeft gedaan.
Ja, precies. Voor jou is het natuurlijk ook echt gewoon een wens om te zeggen van, goh, ik wil juist ook voor die Engelse merken aan de slag. Ja. In de echte Engelse markt.
Ja, terwijl je kunt natuurlijk je netwerk opbouwen terwijl je daar woont en nog steeds wel werkt voor de Nederlandse merken. Dat kan ook gewoon natuurlijk.
Hey, maar... ik doe niet in één klap hè, dat je zegt ik doek hier de boel op en ik ga naar het buitenland. Ik
nee,
ook
precies.
Want je zegt ik ga nu in oktober eerst netwerken en dan zou je zeggen ik vul het helemaal lekker voor jou in hoor. Maar ik denk eventjes met je mee hè, dat dingen geleidelijk mogen gaan. Soms hebben we gelijk zo, dan hebben we een beeld in ons hoofd en ik van dan moet in één keer alles veranderen. Maar het mag in stapjes.
Nee precies. Maar dat is sowieso niet voor nu meteen aan de orde. Want we hebben het nog hartstikke naar ons zin hier in Zaandam. En Barty heeft hier ook gewoon een baan waar hij heel blij mee is. Dus dat is een keer. Maar we zijn nog jong. Ik ben 36, dus kan nog. Ik heb nog alle tijd.
Ja, en weet je wat het is? Dromen mogen groot zijn, hè?
Ja, nou, ik heb een goed voorbeeld. Mijn vader die woont in Zuid-Spanje, dus die is al geëmigreerd. Dus,
ja, nou als je nog meer tips hebt over migraties, dan kan ik daar ook een boek over schrijven. Dus, maar dat is misschien voor een andere aflevering wat toepasselijker. Hey, we hebben het over heel veel onderwerpen gehad in dit gesprek. Als je nou één ding zou willen meegeven, of iets zou willen meegeven aan de luisteraar, die misschien net als jij ook foodfotograaf is of ondernemer, gewoon in het algemeen. Wat zou je mee willen geven?
Ik denk als je al foodfotograaf bent, dan wil ik gewoon even zeggen van ik weet dat het soms heel frustrerend kan zijn en een beetje een eenzaam beroep, want je bent toch maar in je eentje bezig en dat je dat het imposter syndrome soms ook heel hoog kan zitten. Maar je bent toch vaak je eigen grootste kritiekgever en wees wat liever voor jezelf, zou ik zeggen. En als het even niet lukt, het komt wel weer. Het is, creativiteit gaat gewoon soms ook in golven. Ga gewoon lekker door met wat je leuk vindt om te doen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En zorg dat het leuk blijft ook.
Ja, datgene wat je het meest motiveert uiteindelijk.
Ja, en dat is ook als je een beginnend fotograaf bent. En ga ook gewoon, blijf gewoon doen met wat je leuk vindt om te doen. En blijf gewoon heel veel oefenen en heel veel maken. En uiteindelijk... zie je jezelf ook steeds beter worden. En dat motiveert ook weer om door te gaan.
Ja, mooi. Gaan we hem een beetje afronden, Claudia. Ik wil je echt enorm bedanken voor dit leuke gesprek ook. Ook hoe je ons, de luisteraar, meeneemt in jouw kijken op de wereld hè, als fotograaf. Ik ga echt op een andere manier nu naar licht. Ik ga zo je boek erbij pakken. Ik ben helemaal... Ik denk van, wat doet ze nou precies?
Ik weet niet of je het daar al in terug ziet.
Nee,
maar,
of je Instagram, maakt niet uit. Maar het heeft wel iets getriggerd en daar ben ik je dankbaar voor. Ik hoop dat dat ook bij de luisteraar gedaan heeft. Wil ik je enorm bedanken en we spreken elkaar.
Graag gedaan. Ja.